ga ik eigenlijk over naar het tweede onderdeel van het programma. Daar wil ik graag voor uitnodigen Gerard Erens en Mark Egmond. Ik heb het maar genoemd het gesprek. En we gaan het gesprek gaan we voeren over waar Gerard misschien al een maandje of negen af en toe hoofdpijn van heeft. Schat ik zomaar.
Zolang is het nog niet.
Hoor. Zolang is het, heb je nog geen 9 maanden hoofdpijn dan? Nou, een half jaar dan ook. En Mark over het toetsen voorbij. Misschien Gerard. Laat met jou al beginnen.
Ben je hier gestaan?
Ja, bij de hand om.
Jullie gaan staan of
zitten? Ja, als we moe worden, gaan we wel zitten.
Oké. Okay.
Okay. Maar zelfs een jongen
die al zo'n goede shape zijn.
Kijk wie
het laatst
gaat zitten.
Hoe lang blijven jullie?
Wil jij een stoel?
Nee. Gerard, misschien goed om even te vertellen. We zitten hier met Vineuten. Er is wat gebeurd. Je hebt het verhaal waarschijnlijk al 100 keer verteld. Op zijn Graviaans. Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren?
Ja, hoe het kan gebeuren is dat je als organisatie niet je tegenspel in je organisatie hebt neergezet. Dus als bestuur heb je niet gezorgd dat het tegenspel was in de organisatie en ook als raad van commissarissen. Heb je dat laten gebeuren. Dus zeg maar de normale checks en balances die in elke organisatie zit, die heb je daarin laten wegvloeien. En voor een gedeelte komt het ook omdat de materie ingewikkeld is. Dus ik heb wel eens voorbeeld gegeven, we hebben een aantal commissarissen gesproken die niet commissaris waren. En die zeiden van, nou dan vertelde de treasurer een verhaal over de derivaten, wat ze daarmee wilden bereiken en hoe belangrijk het was. En eigenlijk na 3 minuten haakten de mensen af. Alleen niemand door ze het aan elkaar te vertellen, dat ze het eigenlijk niet wisten. En dus dat, ik noem het dan maar bewust onbekwaam, ja, want je was het wel bewust dat je onbekwaam was, maar eigenlijk de ijdelheid maakte dat je het dus niet doorvroeg. En dat betekent dat je op dat moment ook carte blanche gaf in een organisatie te doen. Plus, het is natuurlijk altijd het feit dat de AOIC het slechtste werkt hoe hoger je in de organisatie komt. En in feite, bij Vestia is door 3 mensen is het hele treasurybeleid bepaald en uitgevoerd. En om een vergelijking te geven, hebben we Vestia een derivatenportefeuille van 24 miljard. Daar zou bij een bank, zouden daar minimaal 15 mensen op zitten. Om dat op een goede manier neer te zetten, riskmanagement te doen, compliance te doen en al dat soort zaken. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. En het erge is dat je dus een goed functionerende organisatie, waar je trots op kan zijn, die in feite volgens jou Vestia een heleboel goede dingen heeft gedaan, nu naar de bedelstaf heb gebracht. Want je bent gewoon je geld kwijt. Ik bedoel, wij moeten nu allemaal dingen doen die we voorzijdsvestig allemaal niet willen. Maar gewoon, ons geld is op. We hebben gewoon ruim 2 miljard verloren. Daarvan betalen de andere corporaties nog een keer 700 miljoen, wat ook zonder geld is. Maar dat betekent dat het 1,5 miljard in feite door Vestia moet worden opgehoest. Nou, om een indicatie te geven, dat is ongeveer 4 keer je jaarduur wat je dus moet gaan ophoesten. Nou, dat geeft ook aan dat je dus als normaal bedrijf is je failliet gegaan. Binnen deze sector niet. En waarom niet? Omdat het failliet gaan van Vestia meer zou kosten dan Vestia te helpen. Dat is ook de enige reden waarom je in feite ook een bijdrage doet aan Vestia. Niet om ze te helpen.
Maar verklaar het nadat failliet gaan kost meer?
Nou, heel simpel. Als je naar de zekerheidsstructuur gaat kijken die er is. En Vestia zou een faillissement aanvragen. Dat betekent dus dat het bezit zou moeten worden verkocht. Dan krijg je een hele andere waarde van bezit. Dan zou het WSW zou moeten bijbetalen in alle leningen die geborgd zijn. Alle derivatenbanken hebben dan een concurrente vordering. En je zou dus, hebben we overal heen uitgerekend, een keer tussen de 3 en 4 miljard kwijt zijn als je een faillissement zou hebben bij Vestia. Dat betekent dat, heel simpel, alle obligo's die bij het WSW staan van de corporaties opgevraagd zouden worden en in feite betaald zouden worden. En je kunt een beetje vergelijken met banken. Hè? Als je een zo grote corporatie hebt, dan ben je eigenlijk een soort systeemcorporatie geworden. Dat als je bij banken systeembanken hebt, je kunt je in de bankensector niet permitteren dat een grote bank failliet gaat. En eigenlijk zie je dat bij Vestia hetzelfde. Dus een hele grote corporatie is een extra zorg, niet alleen intern voor toezicht, maar zeker ook voor de externe toezichthouders. Want de impact, stel dat het nou niet Vestia is, maar IJmeren of de Club van Hem. En dan zeg je van het heeft zo'n impact op de sector, dat je ook heel goed moet kijken wat je nou eigenlijk intern moet regelen. Maar wat je ook extern als toezichthouders moet gaan kijken van wat is nou de impact daarvan. En ik denk dat Vestia heel hard te feiten zijn bedrongen, dat we daar naar moeten kijken.
Ja, helder. Mark, heb je die vraag?
Nee.
Dat is kort en krachtig. Als jij luistert naar het verhaal van Gerard en dat even projecteert op een beetje de financial, de controller, de CFO. Reflecteer daar eens op.
Nou, ik herken vooral wat Gerard zegt op het punt van je governance en je administratieve organisatie en je interne beheersing heeft de neiging om het slechtst op orde te zijn op het hoogste niveau. En bij alle oorzaken die Gerard noemde, mis ik er eigenlijk nog één. En dat is het feit dat het verdienmodel van Vestia heel zwaar leunde op een activiteit die eigenlijk niet hoort bij de core business van een woningcorporatie. Mei vorig jaar heeft Erik Staal nog in het Financieel Dagblad een interview laten afdrukken met als kop: financiën is onze core business. En dat versterkt enorm de kans dat iets wat een bepaalde tak van sport, die slechts door heel weinig beoefend wordt en doorgrond wordt en begrepen wordt binnen zo'n woningcorporatie, zo'n enorme proporties krijgt. Ik denk dat alle activiteiten die je zou moeten doen en waarvan je moet zeggen ons verdienmodel berust vooral daarop, die moeten een hele duidelijke relatie hebben met de kernactiviteit van die corporatie. En dan kan ook iedereen met financieel inzicht binnen die woningcorporatie het in verbinding brengen met zijn eigen werk, er een oordeel over hebben en ook aan de bel trekken als je gekke dingen ziet gebeuren. Het was binnen Vestia natuurlijk iets waar maar enkele spelers de ins en outs van wisten en die zich dan ook vervolgens erop voor lieten staan dat het zo ingewikkeld was dat alleen zij het konden begrijpen. En dan krijg je uiteindelijk die kleren van de keizer die heel belangrijk daar geweest zijn.
Kijk, Treasury was een profitcenter. Ik bedoel, iedereen weet het verhaal. Hè? Ik bedoel, er zijn heel wat corporaties bij Erik Staal en bij Marcel de Vries geweest, want dan hoorden ze van hun bestuurder van goh, die hebben 1% minder rente dan de hele bedrijfstak. En er werd toch met een bepaalde arrogantie gezegd van nou ja, als ik de platters Amsterdam zeg van ja, jullie zijn eigenlijk maar een beetje boerenlullen, want wij hebben er verstand van, maar we vertellen jullie niet wat we doen. En volgens mij is een van de dingen, kijk, je kan heel slim zijn en uitermate zitten, maar je kunt niet zonder risico's te nemen zoveel minder rentelasten hebben dan elke andere corporatie. Ja, en er kwam er nog eens een keer bij dat ook met een aantal derivaten zeg maar de premie meteen is genomen en het risico naar achter is geschoven. Ik bedoel dat soort dingen. We hebben ook allemaal achterlijke regels in de RJ. Ik weet dat jou daarbij altijd op de tenen staan, maar,
die heb ik niet verzonnen dus, die komen uit internationaal.
Maar een van de grote vervuilers in de jaarrekening van corporatie, dat is fair value. Omdat je als je fair value doet, hè, dus je gaat waarderen op marktwaarde en je gaat kostprijshedging toepassen, dan moet het zodanig goed georganiseerd zijn dat je dus op dat moment ook weet wat er is. En ik vind het altijd heel gek dat je dus een jaarrekening krijgt, dat er ergens in de toelichting staat van er zit een latent verlies van 600-700 miljoen op je derivatenportefeuille. En dat als kennisgeving wordt aangenomen. En ik bedoel dat je dus op een gegeven moment gaat zeggen van ja, als je een latent verlies hebt, hoe reëel is nou een latent verlies, dat het een echt verlies wordt. Het gekke is dat een latente belastinginkomsten moeten we wel als baten nemen. Maar een latent verlies op je derivatenportefeuille mag je dus gewoon laten staan. Ja. Ik bedoel, dus dat zijn ook een beetje van toch wat rare dingen in. En dat betekent dat ook iedereen er eigenlijk overheen leest. Dus dat je moet doen. Een collega naast heeft volkomen gelijk, onze business is verhuren van woningen en beheren en onderhouden en af en toe verkopen we er een aantal om een aantal dingen te kunnen doen, maar onze business is niet treasury. En dat is ook de ellende voor de mensen bij Vestia, want al die woonbedrijven hebben gewoon hartstikke goed gewerkt.
Okay. Misschien nog even twee opletvraagstukjes, want daar appelleer je een beetje ook aan, hè, van of drie eigenlijk, extern accountant, interne toezichthouder, externe toezichthouder. Hoe kan het dan gebeuren?
Ja, kijk, ik vind altijd een externe toezichthouder is afgeleid. Ja. Primair is het de taak bij de eigen club om dingen op goed op een rij te hebben. Dus dat is één. De tweede vind ik dat de externe accountant misschien wat minder naar de jaarrekeningregels moet gaan kijken, maar veel meer moet gaan kijken naar het verhaal erachter en het risico erachter. Ik had mij kunnen voorstellen dat de accountants in ieder geval iets hadden gezegd over de geringe omvang van de treasury afdeling bij Vestia. Er waren er twee. En dus de treasurer en de mevrouw die alles netjes opborg, ik bedoel dat soort dingen. Dat je, bijvoorbeeld...
Ja, een heel professioneel opgedrag. Ja. Dus,
dat betekent ook nog een keer dat het altijd extra contabel is. Hè? Dus dat je dus niet in je boekhouding houvast kan vinden van je derivatencontract. Wij zijn 3 maanden bezig geweest met Cardano om gewoon te weten welke contracten waren, hè? Om er iets te noemen. Dus dat, en ik denk als als accountant vind ik, had je daar minimaal iets over de organisatievorm moeten zeggen. Nou, dat is ook gebeurd, want die was in orde, zei de accountant. En als externe toezichthouder denk ik ook dat je met de kennis die je hebt, zeker een kennis bij BSW voor financiële producten, toch meer had moeten doorvragen. Meer had moeten zeggen van, hé, wat is er gebeurd? Centraal Fonds ook als externe toezichthouder. Maar ik wil er niet achter verschuilen, want het is de club zelf die de ellende veroorzaakt. Dus je kunt nooit zeggen, het ligt aan de externe toezichthouder. Die had misschien kunnen zorgen dat het een half jaar eerder manifest was geworden, maar meer ook niet.
Helder. Mark, ja. Jij verwacht ongetwijfeld aanpassingen in de vestigingsorganisatie op het financieel-economisch domein.
Ja, maar ik denk dat die ook al wel doorgevoerd
zijn. En die staan ook al een beetje in het rapport tussen mijn paard. Kom hier eens even van. Wat zit daarin? Je zegt van, in het rapport, dat vinden we eigenlijk dat zou moeten plaatsvinden. En dan gaan we daarna Gerard vragen wat er inmiddels aangepast is. Want daar mogen we toch wel vragen aan, schat ik zo.
Het rapport Toezicht met Bart, sommigen zullen het gelezen hebben, maar ik neem aan niet iedereen alles. Maar het rapport Toezicht met Bart is heel sterk gebaseerd op het principe dat extern toezicht vooral enerzijds een katalysator en anderzijds het sluitstuk moet zijn op een heel gelaagd stelsel van toezicht. Dat dus begint met dat extern toezicht wat relatief op afstand staat. En vooral probeert kaders te scheppen, waar je vervolgens de laag krijgt van de horizontale disciplinering. En daar kan ik in ieder geval van aangeven dat in mijn opvatting financiering en financierbaarheid en garantie daarvoor cruciaal is in die horizontale disciplinering. En vervolgens moet dat via richtlijnen, normen, best practices vertaald worden naar een verbetering van uiteindelijk het interne toezicht en het functioneren van die organisatie. Dat betekent transparantie, dat betekent ook de bereidheid om je te laten meten en te laten zien hoe je het doet. En vooral betekent het ook dat op het moment dat je een beroep doet op financiering met collegiale borging, dat je bereid bent om te laten zien waar je dat voor gaat gebruiken. Dat je ook laat zien welke financiële waarde je terugvindt in het project, maar ook welke volkshuisvestelijke meerwaarde je daar gaat vinden in termen van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. En dat alles moet begrepen kunnen worden door bijvoorbeeld de sectororganisatie die zich bezighoudt met die borging, moet begrepen kunnen worden door raden van commissarissen en dat moet begrepen kunnen worden door de interne organisatie. Ja, dat betekent dat het financiële veel zichtbaarder gaat worden in de organisatie, maar zoals ik zojuist zei, wel heel nadrukkelijk in verbinding met de kernactiviteit van die woningcorporatie. Kort en goed, op het moment dat je laat zien dat je een financiële transactie aangaat, of nog veel belangrijker, dat je een investering onderneemt, moet je kunnen laten zien wat dat aan financiële waarde oplevert, maar ook waarom de ene investering onrendabeler is dan de andere. En ook waar het risicoprofiel van die investering zit. Dus ik denk dat de moeite die je moet geven om uit te leggen waarom je iets doet, die gaat toenemen. Maar dat is absoluut ook noodzakelijk, omdat je bij alles wat je doet moet realiseren dat je collega's wel borg voor je moeten kunnen staan.
Daar staat jou natuurlijk ook nieuw en andere rollen in de financiële economische kolom binnen een corporatie.
Ik denk dat die gaan ontstaan. denk niet dat het daar moet beginnen. Je moet niet zeggen van we gaan die corporatie financieel in zijn besturing anders inrichten. Maar wat wij voorstaan is dat je ook als je in het externe toezicht de volkshuisvestelijke lijn enerzijds hebt en de prudentiële lijn, de financiële lijn anderzijds, dan gaat dat zich ook binnen die organisatie vertalen dat je daar nadrukkelijk die afweging tussen risico's, financiële continuïteit en volkshuisvestelijk presteren, dat je die zichtbaar gaat maken. En dat levert een sterkere positie op voor de financiële discipline in die woningcorporatie. In feite wordt die evenwaardig aan de volkshuisvestelijke kant.
Oké, okay. Helder. Gerard, vestie aan u.
Je kunt ook risico's uitsluiten. We hebben geen derivatenportefeuille meer om bijvoorbeeld iets te noemen. Dus dat betekent dat het grote liquiditeitsrisico bij een verdere daling van de rente is weg. En dus dat is zeg maar de meest praktische manier om het probleem op te lossen door het gewoon weg te snijden en afbetalen. Ik bedoel, dat hebben we gedaan. Daarnaast hebben we naar de nieuwe organisatiestructuur gekeken waar dat je er veel meer checks en balances zit. En de checks en balances zitten met name in je besluitlijnen voor wie neemt welk besluit aan de hand waarvan en wie moet dat sanctioneren. Dus dat je dat ook heel duidelijk en ook transparant maakt in een organisatie. Dat houdt ook in dat, ik vind de belangrijkste taak van een raad van commissarissen is dat er een goed bestuur zit. En het bestuur is niet alleen de personen, maar ook de hele checks en balances die je daarin neerzet. Nou, daar wordt aan gewerkt. En aan de financiële kant hebben wij heel nadrukkelijk gezegd, we hebben straks een afdeling interne beheersing. Waarbij in ieder geval degene die daar de baas van is, man of vrouw, die heeft een plicht tot rapportering naar de Raad van Commissarissen over bepaalde aspecten. En die kan ook alleen maar ontslagen worden met toestemming van de Raad van Commissarissen. Want zo'n positie, het moet natuurlijk niet zijn dat je van elk wisselwasje naar de Raad van Commissarissen loopt, maar met essentiële zaken moet je er wel naartoe kunnen gaan. Dat betekent dat je toch een soort interne klokkenluider hebt. En we weten allemaal dat met klokkenluiders altijd slecht afloopt. Ik bedoel, of het nou in of extern is. Dus je moet wel de waarborgen neerzetten dat de personen die daar zitten ook een toegang hebben, een transparantie hebben. En dat je ook, wat we hebben geregeld, dat bijvoorbeeld de auditcommissie praat 1 à 2 keer per jaar met de afdeling interne beheersing. Waarbij we zeggen van, nou, wat zijn de audits die we uitvoeren? Wat zijn de zaken die je daarin meeneemt? Nou, bij Vestia was er bijvoorbeeld geen auditcommissie. Er waren 5 commissarissen. We hebben hem uitgebreid naar 7, de Raad van Commissarissen. En we hebben ook gewoon ingesteld dat er een auditcommissie is. Dat er ook een aantal dingen worden uitgehaald. Er is ook een heel nadrukkelijke discussie over hoe de opdracht aan de accountant is. Want om budgettaire redenen was hij dus zo marginaal mogelijk gemaakt. Ik bedoel eigenlijk van, dit is de jaarrekening, daar is het kruisje en daar moet de verklaring komen. Dus we hebben ook gezegd, nee, ook in je opdrachtverlening aan de accountant moet dus ook duidelijk staan dat je ook verwacht dat een aantal dingen in die organisatie ook getoetst worden en ook worden meegenomen in bijvoorbeeld de interimcontrole en dergelijke. Dus eigenlijk, als ik het heel zwart-wit zeg, dan zeggen we, Vestia moet weer een normale organisatie worden met zeg maar de checks en balances die de organisatie neergezet. En dat betekent onder andere een meerhoofdig bestuur, ik bedoel wat erin zit. En niet een meerhoofdig bestuur op papier, want dat zie je natuurlijk ook nog wel eens, dat je een meerhoofdig bestuur hebt waar de dominantie van één zodanig is, dat je er eigenlijk maar één hebt.
Ik ken dan een voorbeeld waar je.
Nee, maar je moet dus ook kijken hoe het, niet alleen hoe je het op papier hebt geregeld, maar hoe het ook echt gaat. Dus de informele organisatie is veel beter. En wat we heel hard proberen in de cultuur te veranderen, is dat mensen elkaar aanspreken. Dat je dus ook in de cultuur zegt van, hey, het is toch gek, ik bedoel, Vestia heeft een 16-tal directeuren en daar heb ik best wel een discussie mee gehad met die mensen. En ik zei van, goh, hebben jullie dat nooit gek gevonden dat je alles maar kon doen? Ik bedoel, heel simpel, want alles kon bij Vestia. Ik bedoel, daar heeft ook iedereen gebruik van gemaakt, hè, want ze hebben SGBB overgenomen. Als dit er niet is, zullen ze komen misschien geen Kruidenberg ook nog wel. Ik bedoel, dus dat, maar alles kon. En ik bedoel, Je doet het echt niet in je exploitatie beter dan welke andere corporatie. Dus er moest iets zitten waarbij je zegt van, goed, hoe kan dat? Dus welke kritische tegenkracht krijg je dus ook daarin? En die organiseren en die ook duidelijk maken. Dat is een van de belangrijkste dingen doet. En dat is cultuur veranderen. En dat verander je echt niet van de ene op de andere dag. Want mensen zijn toch een beetje, als ik het zo mag zeggen, Jacques Thiel en ik doen deze klus samen. En Nou, wij zijn eigenlijk in het begin af, waren wij de twee klojo's in. Want wij zeiden opeens dat we allerlei dingen niet mochten. En dat kon altijd. We konden altijd investeren. Ik bedoel, als we bij wethouders komen, nou, met meneer Norder in Den Haag hebben wij een warme relatie. En dat betekent dat de vonken er af en toe vooraf springen. Maar die roept er ook gewoon, ik heb bij jullie niks. Staal weet tenminste wat. Maar jullie heb ik niks. Dan zeg je, maar ja, ik heb geen geld.
Het verschil tussen warm en koud staal uitgelegd.
Ja, maar ja. Kijk, wij niks doen, is dat we geen geld. Dus dat, maar een organisatie transparant maken. Duidelijk de besluitlijnen en de interne tegenspraak en de checks en balances organiseren. Dat is het belangrijkste wat je doet. En daar zijn we mee bezig.
Hoe klinkt dat, Mark?
Dat klinkt prima. Met name dat punt van die interne besluitlijnen. Ik merk in onze eigen organisatie dat op dit punt we de grootste slag maken op het moment dat we heel goed nadenken over investeringsprocessen en de vertaling daarvan naar een investeringsstatuut. Dat is iets wat je niet moet doen omdat het in een governance code staat, maar omdat het zo ontzettend wezenlijk is om goed te documenteren op welke basis, langs welk proces, maar vooral met welke afweging je besluit om tot bepaalde investeringen te komen. Daar betrek je de organisatie bij, nadrukkelijk. Dan dwing je om echt op te schrijven waar je iets gaat doen. En ik denk dat de volgende stap ervoor zorgen, want als Gerard zegt van ja, mensen verbazen zich er nooit over dat er altijd geld is, dat geldt natuurlijk in feite ook voor onze hele sector. Wij hebben allemaal, we kennen allemaal het mechanisme waarbij we zelf prospectieve informatie indienen. Op basis daarvan krijg je een borgingsruimte bij het investeringsfonds, bij het waarborgfonds. En je bent in feite vraagt later nooit meer iemand je op welke wijze je daar gebruik van maakt. Je hoeft geen enkele, je hoeft niks mee te sturen op het moment dat je een project, dat je financiering aanvraagt, borgingsruimte aanvraagt voor een specifiek project. Ik denk dat we wat dat betreft allemaal verwend geraakt zijn worden, geraakt zijn. Maar dat we daar nu ook de tol voor betalen, omdat we daardoor gewoon niet scherp zijn. Ik denk dat op het moment dat je echt zorgvuldig de afweging maakt om te komen tot het besluit om te investeren, dan vult een echte goed gedocumenteerde financieringsaanvraag zich ook vanzelf in. En kun je dat ook uitleggen. En dan is het echt afgelopen met het idee van, ach, als ik er volkshuisvestelijk in geloof, dan hoeft niemand anders mij daarin te toetsen. Want dat hoor ik nog steeds in de sector, toch, ik hoorde vorige week op het Centraal Fonds, het jaarcongres, nog iemand zeggen, ja, een beetje toezicht op investeren is natuurlijk prima, maar natuurlijk alleen maar in het niet-DAP segment. Ik denk, ja, in het DAP is het nog veel harder nodig. Ja,
maar kijk, dat komt dan vanmiddag Johan Konijn nog terug in zijn model dat hij heeft neergezet, maar voor jezelf beargumenteren waarom je niet een commercieel rendement haalt. En dus, ik zeg dus niet dat je een commercieel rendement moet halen, maar voor jezelf beargumenteren waarom heb je dat niet. En dus niet een automatisme van, nou, we hebben altijd 80.000 euro voor een dadelijke top, want dat weet die aannemer ondertussen ook. Hè. Ik bedoel, dus die houdt er ook rekening mee dat die voor een dadelijke top erin zit. Maar gewoon beargumenteren van, wat wil ik bereiken? En dan bewust zeggen van, nou, ik neem dus minder, met minder huur genoegen. Maar dan heb ik dus ook die beslissing genomen dat ik met minder huur genoegen heb. Dat is dus ook de maatschappelijke context die het bepaalt. En dan kun je dus ook beargumenteren in je organisatie waarom je bij het ene het wel doet en bij het andere het niet doet. En dat staat los van DAP of niet DAP en al dat soort dingen. En daarin op een goede manier neergezet. Dus, en ook voor jezelf argumenteren. Als wij onze kostenstructuur vergelijken met een aantal externe partijen, dan zijn wij duurder. Dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar je moet wel kunnen aantonen, waarom ben je nou duurder op een bepaald aspect? Doen wij nou meer dingen? En als we die meer dingen nou doen, heeft dat nou wel nut? Want misschien vindt die bewoner bij ons het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk dat wij allerlei meer dingen doen en dat soort zaken. En uiteindelijk, alles wat je maatschappelijk investeert, dus niet wat je weggeeft, maar investeert, betekent dus wel dat je daardoor ook je mogelijkheden naar de toekomst toe gaat beperken. Dus heel goed die beslissingsafweging doen van we doen dit wel of we doen dit niet. En daarin gewoon ook accepteren en niet meteen beginnen te roepen, want ik heb vorige week met onze onderhoudsploeg gezeten, dus in het kader van de reorganisatie. En dan zitten mezelf en die mannen en dan zeggen ze, ja, maar dan krijgen we dat gedoe, dan moeten wij met zo'n PDA werken en die dikke vingers van ons zien. Dus ik heb aan iedereen gevraagd, haal je mobieltjes uit je zak, want volgens mij zijn die knopjes wel kleiner, dus dat valt allemaal wel mee. Maar jongens, ik heb de jongens gezegd, jongens, wij blijven ons onderhoud zelf doen. Maar het kan niet zo zijn dat wij 3 klachten afwerken op een dag en een aannemer doet de 7. En dat wil niet zeggen dat wij de 7 moeten gaan doen, maar 3-7 is wel een verhouding waar je wel met elkaar over moet discussiëren. En uiteindelijk snapt iedereen dat. Ik bedoel, dat, want dan ga je toch praten over hoe doe je nu werk.
Oké, helder, helder. Misschien jij ook, Gerard, even reflecteren op dat rapport toezicht met Bart en de inleidende woorden van Mark daar al. Gaat dat ons verder helpen?
Nou, ik denk het bewust worden van toezicht helpt je al een heel stuk verder. Ten tweede, wat ik in toezicht met een bite waar minder in geloof, is dat je elkaar aanspreekt. Ik bedoel dat. Mijn ervaringen zijn tot nu toe, laat ik dat zeggen, daar niet positief over. Ik bedoel, ik heb bij Rosdell gezeten en na de rond wist iedereen te vertellen: ja, wij wisten wel dat het niet goed was, hè, bij Mullerkamp en dat hij gekke dingen deed. Dat heb ik al eens gezegd, en waarom heb je dat ooit tegen hem gezegd? Want uiteindelijk heb jij er last van, hè? Ik bedoel, dat soort dingen. Hetzelfde geldt bij Vestia, hè? Daar roepen nu ook een aantal mensen, de kenners, hè? Ik noem het altijd de oorlogshelden van 10 mei 1945, hè? Ik bedoel, van, wij wisten al lang dat het verkeerd zat bij Vestia. Ik denk dat je een drempel moet overgaan om een collega aan te spreken. En dat het heel moeilijk is om dat te doen. Die cultuur denk ik dat nog wel een aantal jaren duurt voordat je het met elkaar doet. En je kunt het eigenlijk volgens mij veel beter op de manier regelen zoals Mark daarnet aangaf. Zorg nou dat er op een gegeven moment de investeringsbeslissingen getoetst worden zoals je bij elke normaal bedrijf, hè, want we zijn toch gewoon een normaal bedrijf, doet. En dat doet de toetsing, doet de bank. Nou, gelukkig hoeven wij niet naar die bank toe, hè, hoeven we alleen maar naar het BDW toe. Laat die nou eens gewoon die toetsing doen en gewoon zeggen van goh, waar geef je dat geld eruit? En het Centraal Fonds of de Woonautoriteit, die kijkt daarna dan wel verder hoe het in het geheel past. Dus dat is het enige punt waar ik met Mark een beetje van mening over verschil. Maar in de rest van de punten denk ik dat gewoon heel verstandig.
Dus snap je eruit het? Of
heb je, moet ja, maar ik wil er graag op reageren. Bij het schrijven van Toezicht met Bart hebben we daar heel veel bij stilgestaan. Bij welke rol financiering zou moeten vervullen in het tot stand brengen van die onderlinge disciplinering. En dat is een kernrol. En wat dat betreft hebben we ook het WSW een aantal keren genoemd als zijnde een sectorinstituut, een privaat instituut, wat onderdeel uitmaakt van de sector, wat ook eigenlijk van de sector is. En we verwachten dat juist langs die lijn van de financiering, die onderlinge disciplinering op gang komt, doordat die in feite door de aangesloten corporaties die met elkaar borgen, gedelegeerd wordt aan dat waarborgfonds. Het aanspreken van collega's heeft in het verleden wel plaatsgevonden, maar is over het algemeen ineffectief geweest. Gerard noemde in ander verband Geert Ruidenberg zo even. En vorige week is daar ook dat Centraal Fondscongres nog eens melding van gemaakt. Daar is door collega's al lang van tevoren op allerlei plekken aan de bel getrokken. Alleen, dat heeft geen effect gehad. Dat heeft niet het effect gehad dat de alarmbellen gingen rinkelen en dat WSG niet meer voor geworden financiering in aanmerking kwam. Dat WSG aan de ketting gelegd zou worden, dat heeft het allemaal niet opgeleverd. Ik ben ervan overtuigd dat als we ons met ons allen ervan bewust worden dat iedere lening die aan wie dan ook verstrekt wordt, met borging, elke individuele corporatie in verbinding brengt met een grotere totale schuldenlast. Als we ons daarvan bewust zijn, dan komt die horizontale disciplinering vanzelf langs de financiering.
Oké,
misschien ja, ik denk ook een beetje naar deze zaal toe. Ja. Bedoel, kijk, hier zitten toch heel vaak het geweten van de club. We hebben inzicht, we hebben een aantal dingen toe. En met name in die checks en balances denk ik dat het heel belangrijk is dat je goed organiseert in de club. Dat als de visionair, de bestuurder, zegt van we gaan dat doen op een bepaald punt, dat de tegengas ook georganiseerd is in de club. En niet alleen op papier, maar echt dat ook iemand een keer zegt tegen een visionair van goh, voor even dimmen, want het is hartstikke mooi. Ik ben het ook helemaal eens met wat je doet, zou willen doen, maar we doen het niet, want dat. Dus het begint in de eigen club. Het begint bij hoe je als financiële mensen, of je nou controller bent of CFO of hoe het allemaal heet tegenwoordig. Maar daar zit natuurlijk de eerste schakel in de organisatie.
Goed, dank. Tot zover. Ik denk, want je maakt een mooi bruggetje naar de zaal toe. Hier ziet het financiële economisch geweten van Nederland. Heeft u vragen, opmerkingen of anderszins aan het zijn Mark of het zijn Gerard? Ik wou het zeggen, ik blijf gewoon staan hoor, tot 10:15. Als je even je naam zou willen zeggen en aan wie je een vraag hebt.
Mijn naam is Edwin Jans, ik heb een vraag aan Mark. Als je dat aanspreken horizontaal doet, hè, bij collega-bestuurders, hoe gaat dat proces in werking? Hoe zie je dat? Want je hebt elkaar nodig in de samenleving om volkshuisvestelijke resultaten te bereiken. En anderzijds, kijk even in het Eindhovense bijvoorbeeld, heb je ook collega's waar je van zegt van nou, daar heb ik misschien wel wat vragen en opmerkingen. Hoe werkt dat?
Ik ga eventjes niet in hoe het in het Eindhovense werkt. In het Eindhovense werkt het in een direct gesprek, maar heeft dat niet onmiddellijk het resultaat, omdat het niet deel uitmaakt van in feite een structuur waarin het normaal is dat we dat daadwerkelijk wisselen. Hoe het gaat, ik gaf zo even al aan, uiteindelijk zal dat aanspreken en dat verantwoording afleggen gedelegeerd worden op sectorniveau in het maken van afspraken over hoe wij risico beheersen, hoe wij investeringsbesluiten nemen, hoe wij omgaan met liquiditeitsrisico's. En het zal ook niet in de laatste plaats gaan over deskundigheidsbevordering en deskundigheidstoetsing, zowel waar het gaat om bestuurders als op de interne toezichthouders. Dus die sector wordt een sector waarbinnen men samenkomt tot normering van dat doen we wel en dat doen we niet. Dit is gezond volkshuisvestelijk en financieel beheer en dat is onverantwoorde uitspatting en megalomane prestigeprojecten. Daar is niet overnight gerealiseerd, maar het begint wel met het effect van als er iemand uit de bocht vliegt, ook op die lokale schaal, hebben we daar allemaal last van. En dat maak ik dus ook mee.
Daarmee beantwoord. Andere vraag. Richard de Boer.
Zo, Richard. Ja, mijn naam is Richard de Boer. Ik heb een vraag aan Gerard. Het volgende dilemma. Vestia had inderdaad erg weinig financiële kennis in zijn raad van commissarissen. Mijn advies meestal is om iemand gepokt en gemazeld in deze sector in je raad te hebben. Die weet waar het over heeft. Mensen op financiële posities buiten de sector hebben toch altijd moeite om die vertaalslag te maken. Maar er is een stroming die zegt ja nee, want dan kom je vaak uit op iemand binnen de sector die dat gaat toezicht houden bij een collega. En dat vinden we hier niet zo chic. Dat snap ik. Ik vind het altijd belangrijk toch zware wegen. Ik ben benieuwd hoe jij het afvindt.
Ik denk dat het. Ik ben er niet voor dat je als bestuurder bij een andere club in de Raad van Commissarissen zit. Want je komt elkaar op allerlei plekken weer tegen en dan moet je die scheiding moet je volgens mij gewoon daarin houden. Ik vind het juist wel goed als er mensen van buiten de sector binnenkomen. Want iemand van buiten de sector stelt ook de vragen die wij misschien allemaal weer vergeten zijn te vragen. Toen ik bij Roswell zat, toen hadden we twee externe toezichthouders, Pim Vermeulen, nou, die kende die sector op de top, en Arthur Dokters van Leeuwen, die kende de sector helemaal niet. Hij is nu kenner, heb ik begrepen, maar die kende toen de sector helemaal niet.
Maar daar is het wat over.
Maar die stelde wel een aantal vragen waarbij je toch zegt van goh, dan moet je toch eens een andere keer tegenaan kijken. Ten tweede vind ik altijd een gevaar als je zeg maar een expert in je raad van commissarissen hebt zitten, dat de rest van de raad achteruit gaat lopen. En dat die expert dus gaat beslissen van wat er gebeurt. Dus als je bij Vestia iemand erin had gehad die alles wist van derivaten, en die had misschien gezegd ik vind het ook goed of niet goed, hè, maar dan gaat de rest achteruit leunen. Dus je moet zorgen dat je in je raad complementaire mensen hebt, maar die wel zodanig complementair zijn dat andere mensen ook niet achteruit gaan leunen van zeggen van ja, die weet het wel en als hij zegt dat het goed is of dat zij zegt dat het goed is, dan is het wel goed. Dus je samenstelling van je raad is net zo belangrijk als je samenstelling van bestuur. En dat betekent dat je ook daarin eisen moet stellen. Ik pleit al jaren voor dat je een soort PE-punten hebt, hè? Dus permanente educatiepunten voor ook raden van commissarissen. En ik vind het jammer dat in de autoriteit nu niet echt duidelijk is opgenomen dat, net als bij de Nederlandse Bank, dat bij benoeming van nieuwe bestuurders, benoeming van leden van de Raad van Commissarissen, dat de autoriteit gewoon daar even een check op zet en neerzet. En bij corporaties sta ik altijd verbaasd van mensen vertrekken ergens en gaan weg, niet omdat ze uitzonderlijk hebben gepresteerd en ze zijn nog niet weg en je ziet bij Ede staan, dat zal ergens anders benoemd zijn. Dus je zult dus ook als brancheorganisatie moeten zorgen dat je de mensen die een rommeltje achterlaten, dat die niet een nieuw rommeltje mogen gaan neerzetten. Dus dat betekent dat je daar ook met elkaar, als je daar elkaar op aanspreekt en zegt van ja, maar het kan toch niet zijn dat die al drie keer gedonder heeft veroorzaakt, weg heeft gemoeten en dat we bij de vierde keer weer terugkomen. Dus, maar in die raad vind ik, ik ben wel voor kennis van vanmiddag. Ik noem altijd het voorbeeld, ik ben in 84 bij Nieuw Amsterdam begonnen als financieel directeur. Ik wist dat je huizen had en huur moest betalen en voor de rest helemaal niks. En zo ingewikkeld is voorzijdsvesting ook weer niet, hè? Laten we ook niet overdrijven. Ik bedoel, we hebben wat rare regeltjes, maar dat heeft een pensioenfonds ook en dat heeft een bank ook en dat heeft andere dingen ook. En als je daarin verdiept en je hebt twee keer een cursus erop gelopen, dan weet je echt wel hoe die gekke regeltjes in elkaar zitten.
Oké, okay, dank daarvoor. Fit en proper zullen we zeggen. Hè? Andere vraag. Kijken naar de tijd.
Ik ben Annie Verhoog, lid van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Den Helder. Ik ben bijzonder gecharmeerd met uw eerste zin, meneer Erens, vanochtend over het tegenspel. Ik heb inmiddels ook uw antwoord op de vraag van de laatste vragensteller gehoord over een genuanceerde samenstelling van de Raad van Commissarissen. En ik zou u de volgende vraag willen voorleggen. Zou het mogelijk zijn dat een Raad van Commissarissen een bepaald institutie regelt binnen een woningcorporatie, waarin een bepaald gezag ontwikkeld kan worden over begroting en rekening? Want je komt in de praktijk natuurlijk allerlei risico's tegen, zal ik maar zeggen. En niet alleen maar financiële risico's, maar ook gewone risico's. Om daar bijvoorbeeld één keer per jaar over te praten. Ik praat vanuit mijn oud-voorzitterschap van de rekeningencommissie bij de provincie Noord-Holland. Nu zal iedereen misschien lachen, ik praat over 30 jaar terug. ook die commissie niet te verwarren met een rekenkamercommissie, want die heeft natuurlijk een andere taak. Maar daar hebben wij toch gezag ontwikkeld, ook binnen de organisatie, om te kijken naar het waarom. We hebben deskundigheidsbevordering kunnen ontwikkelen. En ik moet zeggen, ik heb er zelf als voorzitter natuurlijk ook heel veel geleerd. Bijvoorbeeld over het niet je in de nek laten hijgen door de bestuurders. Niet ingaan op verzoeken om een negatief advies op een rekening, laten we zeggen, nu maar eens te veranderen in een positief advies. Tenzij, zei ik altijd, het zo is dat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. Maar wat zou u denken van het optuigen, het hoeft niet zo formeel te zijn. En ook natuurlijk niet met passeren van de bestuurders. Om dat met elkaar intern één keer per jaar te doen.
Maar de institutie bent u zelf. Hè? De raad is in feite die institutie die is neergezet. En als u zegt van, daarom pleit ik ook voor een soort PNE-structuren. Dat je als raad voldoende kennis hebt. Ja, en ik denk dat je een verplichting moet hebben dat je en lid bent van de VTW, waardoor je dus als lid van de Raad van Commissarissen ook voorzien wordt door informatie die ook niet alleen via de besturen komt, maar op een aantal andere punten komt. Dat je ook actief mee moet gaan doen in, niet alleen in leerbijeenkomsten, maar ook in themabijeenkomsten. Dat je ook als raad je ook niet een beetje geremd voelt van, god, dat kost nu weer zoveel geld aan de corporatie als ik ergens naartoe ga nemen. In feite is een raad van commissarissen een heel goedkoop instrument om op een goede manier toezicht te houden op, zeg maar, het reilen en zeilen van de club. Dus Dus ik denk dat je juist met elkaar in die raad van commissarissen moet gaan zeggen wat doen. En het is nooit verkeerd om dan eens een keer bij twijfel of bij andere vragen eens een keer bij het WSW langs te gaan. Of bij het Centraal Fonds langs te gaan. Of bij BZK langs te gaan. Om te zeggen van god, daar hebben wij niet zo'n goed gevoel over. Als je dan iets ernaast zet, dan loop je de kans dat je zo'n soort vijfde macht weer gaat krijgen. Hè? Van ja, degene die ernaast zit, die zegt tegen u van, nou ik zou het ook niet doen. Dan komt u weer bij die bestuurder en die bestuurder zegt, ja maar dat zijn van die ambtenaren, die, daar is nooit iets goeds mee. Dus als je niet oppast, krijg je een extra discussie daartussen. Maar het is juist uw verantwoordelijkheid als raad om de kennis eigen te maken. En als u het niet heeft, om af en toe maar iemand in te huren of te raden te gaan ergens bij. En wat te weinig wordt gebruikt in die rol, vind ik, dat klinkt misschien gek als ik dat nu zeg, dat is de rol van de externe accountant. Ik zou bij de externe accountant heel nadrukkelijk zeggen van, we hebben een aantal vragen en we willen gewoon advies. U bent de opdrachtgever van die accountant. Dat is die bestuurder niet, dat denk je soms wel, maar u bent die opdrachtgever van die accountant. En dat u tegen die externe accountant zegt, nou op die en die punten hebben wij wat twijfel of vragen of willen we wat meer weten. Accountant, onderzoek het maar. En geef ons daar een rapportage over.
Het begint dus bij het bewust worden, ja. Bewust worden het overvragen. Mark, vind jij ook ongetwijfeld van?
Nou, en ik wil eigenlijk nog op twee punten even aanvullen. We mogen natuurlijk niet vergeten dat zelfs grote woningcorporaties toch nog behoorlijk compacte organisaties zijn. Een woonbedrijf is een behoorlijk grote woningcorporatie, maar toch nog maar een organisatie met 450 mensen die elkaar in het algemeen ook gewoon persoonlijk kennen. En dat geeft juist, en dat is het tweede punt, dat geeft juist de mogelijkheid om het gesprek over dit soort zaken daadwerkelijk ook overal in die organisatie te voeren. En dat vooral liever niet op één plek te beleggen, want dat zou ook heel makkelijk de reactie oproepen van oh, daar hebben wij iets voor georganiseerd en dat zit daar. En dat gebeurt één keer per jaar. Ik vind dat dit zaken zijn waar dagelijks en overal het gesprek over moet gevoerd moet worden. Dat geldt dus ook voor de vakman die met een reparatieverzoek van een klant in die bewoonde omgeving geconfronteerd wordt. Daar spelen ook allerlei dilemma's en die moeten een verbinding hebben met wat centraal de opvatting is over zo doen wij dat en dat wordt wel en dat wordt niet. En dat is volgens mij de enige manier waarop je een gezonde sturing op beheersing van bedrijfskosten kunt realiseren.
Laatste vraag van mij.
Mijn naam is Laurens Schorbel, ik ben van Willemen. Ik ben actuaris, dus het is gebruikelijk in de verzekeringsindustrie, in het pensioenfondsland, dat er speciale deskundigen zijn die zeg maar financiële posities certificeren. Waarom kiest deze industrie niet voor een dergelijk model? Het kan ook op specifieke onderdelen, er wordt aparte aftekening of voorzieningen of derivaten posities. Dus je vraagt een externe die volstrekt onafhankelijk is om jou te vertellen hoe het met die financiële positie voorstaat, een speciale landspositie. Waarom kiest de industrie niet voor een dergelijk model? Het is heel gebruikelijk bij andere industrieën.
Mark.
Het is leuk dat het, de vraag komt uit de actuariële hoek. Want wij hebben in een aantal situaties, dat speelde bij initiatief projectering 2.0 ruim een jaar geleden, maar ook heel erg bij toezicht met Bart, hebben we ons de vraag gesteld waarom corporaties in hun financiële verantwoording niet zichtbaar maken op welke wijze ze voorzien in maatschappelijke behoeften op het punt van betaalbaarheid van het wonen, beschikbaarheid van het wonen en kwaliteit. En we hebben in dat verband ook geprobeerd om iets te ontwikkelen wat volkshuisvestelijke dekkingsgraad heet, waarmee je als het ware invult de ruimte die er zit tussen de exploitatiewaarde van je woningen als financieel gerichte belegger en als maatschappelijk gerichte woningcorporatie. En ik denk dat er in de toekomst heel veel aandacht gaat komen voor juist het afleggen van die verantwoording, waarbij onrendabele toppen geen black box meer zijn, maar daadwerkelijk iets moeten opleveren. En waarbij je duidelijk moet maken dat betaalbaarheid, dat je dat ook levert aan degene die dat kan gebruiken, die dat nodig heeft, dat het niet weglekt naar iemand voor wie dat geen betekenis heeft. Kwaliteit en beschikbaarheid idem dito. Het kan niet anders dan dat er in die ontwikkeling ook echt hard daaraan gerekend gaat worden, dat daar normen voor ontstaan en dat je uiteindelijk je verantwoording op dat punt zult moeten laten certificeren. En dan komen we ongetwijfeld een keer bij actuarissen kijken hoe je dat doet als het gaat om zo'n ook onzekere en toekomstige pensioenverplichting.
Gerard, jij daar nog iets over?
Ja, voor een aantal dingen doe je het natuurlijk al een klein beetje. De derivaten zou het ideaal zijn geweest als we dat hadden gedaan. Vestia, om het maar even heel nadrukkelijk te zeggen. Ik bedoel, dat hebben we nu achteraf gedaan door Cardano in te schakelen, die de autoriteit is op dat gebied. En die dan ook rustig zegt van ja, meer dan de helft van jullie producten diende dus ook niet voor hedging, maar waren speculatief. Ik bedoel, als dat een jaar eerder was gebeurd, hadden we ons heel veel ellende kunnen besparen. Dus op die punten ben ik het helemaal met je eens. Ook als je praat over bijvoorbeeld marktwaarde van je bezit, dan zul je dus ook moeten gaan kijken van hoe kom je nou tot die normen. Wie gaat daar je in adviseren en wie gaat het daar ook in toetsen? Dus, en in je normale exploitatie denk ik dat je gewoon zelf het verstand moet hebben om daarin een aantal dingen neer te zetten. Dus zeg maar, op die specifieke elementen denk ik dat je volkomen gelijk hebt. En ik denk dat we over die brug moeten om dat gek te vinden dat je daar een advies van een derde om vraagt. Maar je moet het natuurlijk nog wel steeds snappen, ja, dat is even het punt wat erbij is. Dat het advies van die derde, dat je ook nog steeds zelf begrijpt wat de consequenties zijn, hoe het is opgebouwd en dat het niet voor jou een rekensommetje wordt. Hè? Dat je straks kunt zeggen van nou, nee, maar daar heeft Cardano naar gekeken of daar heeft die naar gekeken, dus daar ben ik niet meer verantwoordelijk voor. Je blijft zelf verantwoordelijk voor alles wat je in je jaarrekening doet, maar ook in je handen doet.
Gerard, dat is een prachtig slotwoord. Mag ik jullie namens de zaal hartelijk dank zeggen voor dit gesprek. Het gesprek wordt er uitgewerkt. Het gesprek wordt uitgewerkt en de samenvatting ervan krijgt u ook nog toegestuurd. Ik denk dat openheid en transparantie en de dialoog met de zaal, denk ik, prima om deze beelden die we allemaal hebben, om die wat aan te scherpen.